Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Waar is dat niet aan? Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Deopvolente woensdag 10 januari is er ouderenmiddag. De ouderen van de gemeente worden hartelijk uitgenodigd. De middag begint om 2:30. Woensdag begint ook het Maranatha-koor weer met haar open repetitieavond met een nieuwe dirigent en met nieuwe muziek. Iedereen vanaf 18 jaar is hartelijk welkom. De avond begint om 8:15 en duurt tot 9:45. Op donderdag 11 januari is er weer een bijbellezing over openbaring. Hieraan voorafgaand is er gebedssamenkomst. De avond begint om 8:15. De bijbellezing begint om 8:45. Op vrijdag beginnen de catechisaties weer op de gebruikelijke tijden. Vandaag is de laatste dag dat u nog namen kunt indienen bij de scriba voor de 2 openstaande vacatures voor diaken en ouderling kerkrentmeester. Ik herhaal nog even de 2 eerste afkondigingen. Deopvolente woensdag 10 januari is er weer ouderenmiddag. Ouderen van de gemeente worden hartelijk uitgenodigd. Middag begint om 2:30. En woensdag begint ook weer het Maranatha-koor met de open repetitieavond, nieuwe dirigent en nieuwe muziek. Iedereen vanaf 18 jaar is hartelijk welkom. De avond begint om 8:15, duurt tot 9:45. In deze dienst worden 2 collecten gehouden. De eerste is voor de diaconie en is bestemd voor de hervormde vrouwendienst. En de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee S.J. van der Vlies. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God onze Vader en Jezus Christus onze Heere. Amen. Maar gij wees wakker in alles en leid verdrukkingen. Gemeente, deze dienst zal stilstaan bij het thema het lijden hoort erbij. Als je Jezus wil volgen, hoort het lijden erbij. En u ziet dat we uit Psalm 66 zingen. We zingen hem in zijn geheel. Het is misschien goed om daar een paar opmerkingen over te maken. Je ziet daar ook, het lijden komt daarin terug. Anders dan in het Nieuwe Testament, maar het gaat wel om het lijden. En voordat de psalmist daar iets over zegt, richt hij zich eerst op God. Om God te loven en te prijzen om wie de God van hemel en aarde daadwerkelijk is. Ook de moeilijkheden worden genoemd die in het leven voorbij komen. En de uitreddingen die God geeft in het leven. En als God dan uitredding heeft gegeven, dan kan de dichter zelf zeggen dat het goed is, dat het geweest is tot zuivering en tot loutering. Vandaar dat hij daarna weer naar de tempel gaat om te offeren en om God te loven. En zelfs heeft een uitwerking voor de verkondiging van het evangelie. Want hij roept andere mensen naar zich toe om te vertellen wat God heeft gedaan. En tenslotte wordt God op het hoogst wederom geprezen. Wij zingen nu van Psalm 66, vers 1 en 2. Gaan luisteren naar de wet van God. En de wet komt in onze tijd misschien over als iets wat allemaal geboden bevat. Dingen die niet mogen. Dat is niet de bedoeling van de 10 geboden. Dat zingen we ook in Psalm 128. Dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar zeer een wet blijft horen. Voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. Dat is uiteindelijk de bedoeling van de wet van God. Het heil uit Sion. Wij zingen na de lezing van de wet en de samenvatting daarvan in het Nieuwe Testament, Psalm 128, vers 3. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus vat het samen in het Nieuwe Testament met de woorden: u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Met elkaar het woord van de Heer lezen uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus, de tweede brief van de apostel aan Timotheus. En naar aanleiding van het opschrift en de groet, is het goed om dat een keer ook hardop te zeggen, nu er aanleiding toe is. Wij beginnen onze diensten altijd met een votum en een groet. Dat eerste, dat is de zin die begint met onze hulp. Dat is een citaat uit Psalm 124, vers 8. Dat is heel oud, dat komt uit de oude kerk. Door de tijd heen is dat wat uitgebreid. Sommigen maken er een eigen tekst van en sommige gemeentes moet je antwoorden. Anderen gebruiken ook teksten uit andere Bijbelboeken. Maar het zinnetje uit Psalm 124, vers 8 is een soort conclusie aan het einde van Psalm 124. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Eerst wordt de geschiedenis van Israël besproken en als een soort conclusie wordt er gezegd: onze hulp is inderdaad in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Je kunt ook vertalen met: onze hulp blijkt of blijkt te zijn in de naam van de Heere. Dus we beginnen met een soort belijdenis en meteen een gebed naar God en daarna komt er een groet. Een groet van, meestal komt hij uit het Nieuwe Testament, vaak van Paulus, richting de mensen. We groeten elkaar dan in de naam van God. Door de traditie heen is het een beetje ervaren als een zegen, maar eigenlijk zouden we elkaar moeten aankijken omdat we elkaar groeten in de naam van God. Ik gebruik dan altijd, en dat is ook de aanleiding waarom ik het zeg, de groet die in deze brief staat in 2 Timotheüs 1, het tweede vers. We lezen uit het eerste hoofdstuk de eerste 14 versen, uit het tweede hoofdstuk de eerste 10 versen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon. Genade, barmhartigheid, vrede, zij u van God de Vader en Christus Jezus om te heren. Ik dank God die ik dien van mijn voorouders aan in een rein geweten, zoals ik zonder ophouden aan u gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag. Zeer begeerig zijnde om u te zien als ik denk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap mag worden vervuld. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, wat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Anis, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Waarom ik u indachtig ben dat u opwekt de gave van God die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar een geest van kracht en van liefde en van gematigdheid of zelfbeheersing. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here, noch voor die van mij die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht van God, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze eigen werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen, waarom ik ook deze dingen leide. Maar word niet beschaamd, want ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij hebt gehoord, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u is toebetrouwd door de Heilige Geest die in ons woont. Dan gaan we naar hoofdstuk 2. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen die ook bekwaam zullen zijn ook anderen te leren. U dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij die mogen wagen die hem tot de krijg heeft aangenomen. En indien iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettig heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet al zo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in de gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Die is naar het zaad van David, naar mijn evangelie. Waarom ik verdrukkingen leid, tot de banden toe, als een kwaaddoener. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles, om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Tot zover de lezing van de schriften. En in diezelfde brief van Timotheus staat ook: al de schrift is van God ingegeven en nuttig, tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Zullen wij samen bidden. Heere God, onze Vader en uw Zoon, Jezus Christus. Wij komen tot u om uw naam te loven en te prijzen, omdat u een grote en heerlijke God bent. En wij weten, wij geloven, Heere God, dat onze hulp is in de naam van u, de God van de hemel en de God van de aarde. En uw naam is heerlijk onder alle volkeren. U bent groot. En u bent soeverein. U hoeft zich van uw regering geen rekenschap te geven aan ons mensen. Wij mogen een grote en heerlijke God dienen van wie we eigenlijk geen voorstelling kunnen maken. En die zich geopenbaard heeft in de schriften. En in het bijzonder door de komst van uw Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde. U roept ons op, Heer God, om u te dienen, om uw naam te prijzen. En wij weten dat op grond van de Bijbel, maar het is ook onze ervaring als we daarbij stilstaan, dat we u heel vaak niet dienen. Dat we in onze gedachten tegen u ingaan. Dat we uw woorden stellen tegenover onze eigen woorden. Dat we vaak niet zo radicaal zijn als u van ons vraagt om dat te zijn. Wij schipperen liever een beetje. Dat geldt voor ons denken en voor ons spreken en ook voor ons doen. Wij dienen eerder onszelf en ons eigen belang dan dat we bereid zijn om te lijden en om u te dienen en aan anderen te denken. En wij willen dat voor u belijden, dat we zondige mensen zijn, ook in het dienen. En daarom bidden wij u, zie ons niet aan in onszelf, maar in uw Zoon Jezus Christus. Want wij zijn voor u niet heilig en niet rechtvaardig. Maar wij kunnen dat alleen maar zijn door het werk van uw Zoon. Vergeef ons. Bekeer ons. En leid ons door uw Heilige Geest. En daarom komen we ook samen om na te denken over datgene wat we lezen in de schriften. Om te luisteren naar uw stem en met u in gesprek te zijn in ons gebed. Wilt u geven dat uw woorden voor ons begrijpelijk zijn? Dat we verstaan wat u tegen ons zegt. Ook al zijn dat eigenlijk altijd woorden die tegen ons ingaan. Geef dat ze passen in ons leven. Dat we bereid zijn om ernaar te luisteren. Dat we bereid zijn om ons leven in te richten zoals u dat van ons vraagt. En dan gaat het niet alleen maar om woorden die we lezen hier in de schrift. Maar dan gaat het om het werk van uw geest in onze harten. De geest van Jezus Christus. En daarom bidden wij u daarom. Met klem. Kom met uw geest. Wees in deze dienst bij ons. Overtuig ons van uw waarheid. Richt ons leven niet op onszelf, maar op u. Wilt u, Heere God, zo in deze dienst met ons zijn? Zegen ons hier in de kerk. Of als we de dienst op een andere tijd of een andere plaats meemaken. Zegen ons in alles wat we doen, in het spreken en in het luisteren. In het zingen. In het geven. En in het ontvangen. Stel deze dienst tot de eer van uw naam. Zodat uw naam geloofd wordt op de ganse aarde. Amen. We zingen nu van Psalm 66, de versen 3, 4, 5 en 6. Psalm 66, de versen 3, 4, 5 en 6. zingen van deze psalm, de versen 7 en 8. Psalm 66, vers 7 en 8 direct na de preek. Gemeente van Jezus Christus. Met name ook de jongeren. Jullie weten misschien dat ik een tijd lang in het onderwijs heb gewerkt. En ik was betrokken bij de begeleiding van leerlingen. En zodoende sprak ik eigenlijk dagelijks met leerlingen van diverse groepen. Een van de dingen die me daarbij zijn bijgebleven is dat er heel veel jongeren zijn die naast thuis iemand hebben opgezocht met wie ze in gesprek gaan. Vaak is dat iemand die wat ouder is, soms dan een zwager, een schoonzus van een oudere broer of zus. Soms de oom of een tante, soms wat ouder, een opa of een oma. Een andere keer is er weer gewoon een wat oudere vriend of vriendin waarmee jongeren in gesprek zijn. Min of meer zelf uitgekozen. En met een zekere regelmaat, of soms juist weer heel erg onregelmatig, zoeken ze die op om de dingen die hen echt raken te delen. Vragen van thuis, vragen over henzelf, vragen over de toekomst, dingen die hen echt raken. En de sfeer is meestal goed, niet omdat het thuis niet goed is, maar bij een opa of een oma kun je alle aandacht krijgen en er wordt niet gezeurd over het huiswerk of over school. Je kunt echt de dingen die je bezighouden, die kun je delen met die ander die je zelf hebt uitgekozen. En vaak is er dan onderling ook veel vertrouwen. En dat betekent ook, mede dankzij dat vertrouwen, dat er wel eens dingen gezegd kunnen worden die je vader en moeder niet mogen zeggen, maar iemand buiten het gezin wel. Je wordt een beetje bijgestuurd. Of de wereld wordt wat voor je geopend en je ziet andere dingen dan dat je jezelf alleen maar ziet als je denkt in je eigen manier van denken, vanuit je eigen wereld. Iemand buiten je die zo af en toe eens met je in gesprek is en je ook een spiegel mag voorhouden. Trouwens, dat is niet alleen verstandig als je jong bent, maar ook als je ouder bent, kan het verstandig zijn om iemand te hebben tegenover die met je in gesprek is. Aan zo'n soort relatie moet je denken als je denkt aan de relatie tussen Paulus en Timotheus, zijn geestelijke zoon. Paulus wat ouder, meer ervaring. En Timotheus jonger, in een jonge christelijke gemeente met een zware taak. En ze hebben veel met elkaar gesproken onderweg. Maar nu zit Paulus in de gevangenis en schrijft hij vanuit de gevangenis een brief naar zijn geestelijke zoon. Je zou eens kunnen zeggen, dankzij zijn gevangenis kunnen wij nu een stukje van dat gesprek meemaken. Een van die bijdragen aan dat gesprek van Paulus naar Timotheus mogen we lezen. We luisteren bij wijze van spreken mee in datgene wat Paulus en Timotheus met elkaar te delen hebben. En wat Paulus kwijt wil aan die jongen in Efeze. En ik denk, gemeente, dat we daar ons voordeel mee kunnen doen. Dat hij een aantal dingen tegen Timotheus zegt waar ook wij wat van kunnen leren. En laat ik dan maar meteen beginnen bij het allereerste begin. Ten eerste zegt Paulus dat hij God dankt als hij aan Timotheus denkt. Hij is natuurlijk blij dat Timotheus tot geloof gekomen is. Daar ben je altijd blij mee als iemand, ook een jongere, als hij tot geloof komt. En dan gaat hij niet naar Timotheus toe om te zeggen, wat fijn dat je gelooft. Maar hij zegt tegen Timotheus, ik dank God voor wie jij door het geloof op dit ogenblik bent. Ik ben ervan overtuigd, ik ben er zeker van dat het geloof dat in je oma en in je moeder woonde, dat dat nu ook in jou woont. Hij zegt eigenlijk, ik heb drie redenen om God te danken. Ten eerste zie ik bij jou oprecht geloof. Ten tweede, en dat is trouwens in mijn familie, zegt hij, zie ik dat het door de geslachten, door de generaties heen gaat. En wat ik ook nog bij je zie, Timotheus, is dat je gaven hebt gekregen, die door mijn handoplegging ook nog eens zijn bevestigd. Geloof, generatie en gaven. Misschien zouden wij bij de generatie eerder denken aan mensen om ons heen in de gemeente, aan een netwerk van andere christenen. In die tijd speelden denk ik families een grotere rol dan nu, maar we kunnen ons daar nog steeds iets bij voorstellen. Geloof, generatie en gaven. En hij zegt tegen Timotheus: ik dank God voor wie jij nu bent. Timotheus, je bent een rijk gezegend mens. Of je dat nou zelf zo ziet of niet, waarschijnlijk Timotheus op dat ogenblik niet. Maar je bent het wel. Kunt u zich iets voorstellen bij zo'n christen? Of moet ik het zeggen, ben jij het zelf wel? Heb je zelf ook oprecht geloof? En misschien ook wel in de lijn van de geslachten, van de familie door, of mensen om je heen, tussen wie je gelooft. En je hebt ook nog gaven gekregen. Misschien zijn er wel andere mensen die God danken voor wie je bent door het geloof. Misschien is dat het eerste wat we van Paulus hier kunnen leren. Wij zijn dat niet zo gewend om dat zo tegen elkaar te zeggen. En misschien zouden we dat moeten overwegen om dat wel te doen. Niet om het geloof van de ander te prijzen, maar om tegen de ander te zeggen: ik dank God voor het geloof dat ik in jou zie. Voor het feit dat het al door de generaties in jouw familie doorgaat. En ik zie het nu ook bij jou. En ik zie dat je vele gaven gekregen hebt. En ik dank God voor wie jij bent. Dat is het eerste. Maar dat betekent niet dat Paulus geen reden heeft om toch met Timotheus in gesprek te gaan. En een brief te schrijven. Kennelijk heeft hij toch nog voldoende redenen om... Ook al is Timotheus een gelovige en is hij dankbaar voor wie Timotheus is, toch heeft hij redenen om hem vanuit de gevangenis een brief te schrijven. Want hoe gaat het met iemand die tot geloof komt? Het is heel enthousiast begonnen. Timotheus kent je ook als iemand met een geest van kracht. Mensen die geloven zijn sterke mensen. Ze hebben een geloof gekregen, staan in de wereld, weten waarvoor ze staan. Hij heeft een geest van liefde ontdekt bij Timotheus. Timotheus is iemand die kiest voor de ander, die oog heeft voor de ander. Timotheus is iemand met een geest van gematigdheid, van zelfbeheersing. Hij weet wat hij kan en wat hij niet kan. Hij weet wat hij moet doen en laten. Maar hoe gaat dat vaak? Na verloop van tijd verslapt dat, ook bij Timotheus. En in plaats van die geest van krachten en van liefde en van zelfbeheersing is er een geest van vreesachtigheid gekomen. Een vrees van lafhartigheid. Schuchterheid, in het Engels timide. Je zou kunnen zeggen, hij is wel tot geloof gekomen, die Timotheus, maar hij is ook tot stilstand gekomen. Er zit geen groei meer in. Er zit geen ontwikkeling meer in het geloof van Timotheus. Misschien herkent u dat wel. Je gaat gewoon nog naar de kerk en je doet ook wel met alles mee. Je leest in de Bijbel en je bidt ook wel. Je maakt gebruik van de sacramenten. En je kan ook nog niet zo goed zeggen wat er nou fout is, wat je verkeerd doet. Maar om nou te zeggen groei, ontwikkeling. Door de tijd heen ben je min of meer een gewone christen geworden. Een doorsnee. En die geest van kracht, die geest van liefde en die geest van zelfbeheersing, nou, die zouden anderen niet zo snel bij je herkennen. Leeft het geloof nog wel? Ik las van de week ergens: je kunt Jezus Christus niet volgen als je stilstaat. Paulus zegt dat kan niet. Paulus kent geen doorsnee christenen, gewone mensen die maar alles meedoen. En laten we onthouden, hij is ervan overtuigd dat Timotheus een oprecht christen is, dat hij gelooft. Maar hij mist de geest van God in kracht en liefde en zelfbeheersing. Hier en daar laat Timotheus erbij zitten, hij durft ook niet meer zo, hij schaamt zich soms voor het evangelie. Hij schaamt zich voor het feit dat hij een vriend heeft die in de gevangenis zit. De gaven die hij heeft gekregen, die gebruikt hij niet meer, die moeten worden opgewekt. Iedere dag gaat hij moeilijkheden uit de weg, kan hij beter mij niet iets zeggen. Timotheus is in zijn geloof tot stilstand gekomen. Hoe komt dat nou, Timotheus, dat je zo sterk bent geweest in het geloof in Jezus Christus en dat je nu zo vreesachtig bent, zo schuchter, zo teruggetrokken? Ja, gemeente, hoe komt dat er zo weinig uitgaat van de kerk? Hoe komt het dat er zo weinig uitgaat van christenen? Hoe komt het dat u niet groeit in uw geloof? Nou gaat dit gedeelte niet zozeer om een uitgebreide analyse daarvan. Het gaat meer om de remedie, om wat je er tegen kunt doen. Maar één ding zit er wel in, wat ik even wil noemen. Er staat wel van Timotheus dat hij bezet is door angst. Hij is bang geworden. En misschien in die tijd ook wel heel begrijpelijk in de jonge gemeenten die het stuk voor stuk moeilijk hadden. En nou ja, misschien zat er ook wel vervolging in het verschiet. Maar los daarvan, angst betekent ook altijd een bepaalde gerichtheid op jezelf. Als je angstig bent, ben je ook gericht op jezelf. Kun je zo bezig zijn met jezelf. Of het nu begrijpelijk is of niet. Timotheus is vooral gericht, hij heeft zijn aandacht vooral gericht op zijn eigen situatie en mogelijk ook op zijn eigen toekomst. De vraag is, zou dat het zijn, ook voor ons? Persoonlijk en als gemeente. Zijn we door alle omstandigheden in, welke dan ook, zo gericht op onszelf, dat we geen aandacht hebben meer voor datgene wat om ons heen is, waarom het eigenlijk gaat? Zijn we zo bezig met ons eigen heil dat we niet denken aan het heil van de ander? Zijn we in de kerk zo bezig met overleven als kleine groep christenen meer en meer naar de rand van de samenleving, zodat we geen aandacht meer hebben voor de wereld en voor de God die deze wereld regeert? Zou de groei eruit zijn omdat we te veel naar onszelf kijken en naar ons naar binnen gekeerd zijn? Ik zei al, het is geen uitgebreide analyse, maar misschien is het goed om hierover na te denken. Want het blijkt namelijk ook uit de adviezen die Paulus geeft. Al die adviezen, er staan er een heleboel in, misschien is het u opgevallen bij het lezen van hoofdstuk 1 en 2, er staan heel veel adviezen in. En ieder advies dat richt eigenlijk de aandacht naar buiten en naar boven. En zeker als het gaat om het lijden, zegt Paulus, het gaat helemaal niet om ons. Het gaat om God en om die andere uitverkorenen. Ik noem twee adviezen waaruit het blijkt dat hij zegt, richt je aandacht niet op jezelf, maar op God en zijn Zoon Christus Jezus. Hoofdstuk 2, vers 1. Daar staat, gij dan, mijn Zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Eigenlijk staat er in het Grieks, word sterker in de genade. Zo ben ik ook op dat woord groei gekomen, ontwikkeling. Word sterker in de genade die in Christus Jezus is. Blijf niet stilstaan, maar ontwikkel je daarin. En een ander advies, twee versen verder. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Op dat laatste advies wil ik zo meteen ingaan. Maar nu wil ik in ieder geval vaststellen, gemeente, als het tweede wat we van Paulus kunnen leren. Aan de ene kant heeft hij gezegd, Timotheus, ik ben ervan overtuigd, je bent een oprecht christen, ik dank er God voor. Maar tegelijkertijd heeft hij gezegd, ik mis de groei. Ik mis de geest van kracht, van liefde en van zelfbeheersing. En zo komt hij tot het advies, leid verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Christus Jezus. Maar ja, dat is wel een apart advies om tegen iemand te zeggen dat hij moet lijden. Lijden moet je. En zeker als je andere mogelijke vertalingen erop na zou slaan en je ziet dat als een opdracht, dan is het wel merkwaardig. Voordat je tegen elkaar zegt, onderga kwade dingen. Weet je wat jij moet doen? Moeilijkheden meemaken. Verdriet hebben. Wees ongelukkig, dat heb je nodig. En dat niet zo in de trant van dat overkomt je nu eenmaal als mens, nee. Paulus geeft het als een opdracht. Je moet lijden, Timotheus. Dat is wat je nodig hebt nu je de geest van God bent kwijtgeraakt. Onderga lijden. Als jij een goed soldaat wil zijn van Jezus Christus, lijd dan verdrukkingen. Alleen zo ben je geschikt. Alleen zo ben je inzetbaar voor de komst van het Koninkrijk van God. Je moet delen in moeilijkheden. Doe dat nou. Lijd. En dan moet ik het kader nog even goed aangeven. Het gaat niet om de vraag van het kwaad in de wereld. Niet om de vraag van het lijden en de dingen die verkeerd gaan in de wereld. Maar het gaat om het lijden als volgeling van Jezus Christus. En Paulus zegt, als je Jezus wil volgen, dan moet je lijden. Timotheus, daar ontkom je niet aan. Nou, ik denk dat dat ons een beetje vreemd in de oren klinkt als wij elkaar zo'n opdracht zouden geven. Ik denk dat wij in onze tijd zeker eerst zullen proberen om het lijden te vermijden. En dat kan ook heel vaak. En als we het niet kunnen vermijden, zullen wij ons eerder beklagen over het lijden. We doen het soms ook als er iets wordt afgenomen wat in onze christelijke traditie gewoon geworden in ons land. En als de overheid dat van ons afneemt, dan klagen we erover. Het holt achteruit, zeggen we dan. Maar het teneur van de brief van Paulus aan Timotheus is, Timotheus, dat lijden, dat hoort erbij. Ga dat niet uit de weg. Dat is een deel van het volgen van Jezus. Dat kan niet anders. Je moet daar niet over zeuren. Lijden is een onderdeel van het christen zijn. Dat ontkom je niet aan. Het is alsof hij zegt, daar moet je ook niet zo moeilijk over doen. Als je christen wil zijn, accepteer het dan dat dat een deel is van je leven. Zo is het gewoon. En het moet zelfs, Timotheus. Je hebt het nodig. En het eind van hoofdstuk 2 wat we gelezen hebben in de vers 9 en 10. Hij zegt, het is ook nodig om de uitverkorenen tot geloof te brengen. Hij zegt, er zijn nog mensen die zaligheid niet hebben. En daarvoor is het nodig dat ik op dit ogenblik zal lijden. Daar zal ik zo meteen niet verder op ingaan. Maar zelfs zo ver gaat hij dat hij zegt dat het nodig is ook voor de anderen om tot geloof te komen. Maar dan krijg ik toch de vraag van, ja maar je kunt toch niet tegen iemand zeggen dat hij moet lijden. Is dat dan een doel op zichzelf? Gaat het dan om het lijden in deze wereld? Wat bedoel je daar dan precies mee, Paulus, als je dat zegt? Dat wij moeten lijden. En gelukkig laat Paulus ons niet in het onzekere, want in de versen 4, 5 en 6 van het tweede hoofdstuk geeft hij 3 voorbeelden waarin hij toelicht wat hij bedoelt met dat lijden. In vers 4 gaat het over een soldaat. In hoofdstuk 5 gaat het over ook iemand die strijden moet volgens de regels. Dat is een atleet of een worstelaar. En in vers 6 gaat het over een landman, een boer. En die 3 voorbeelden laten zien wat Paulus bedoelt met het lijden in vers 3. En ik stel voor om daar 1 voorbeeld uit te halen. Het voorbeeld van de soldaat uit vers 4. Laten we die tekst herlezen. Het is een ingewikkelde tekst. Er staat in vers 4, niemand die in de krijg, in de strijd dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, als het levensonderhoud, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg, tot de strijd heeft aangenomen. De MBV heeft daarvan gemaakt, iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, dat is dat levensonderhoud weer, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Het doel van het lijden is daar een beetje uit, maar daar kom ik zo meteen nog wel op terug. U moet zich dat zo voorstellen. Je bent burger en je zorgt voor je huis en voor je stukje land en voor het vee dat je hebt. Je leeft in het Romeinse Rijk en op een bepaald moment heb je de gelegenheid om het leger in te gaan. Er komt iemand langs en je kunt je inschrijven en je kunt van burger soldaat worden. Je naam komt op een lijst te staan en je verlaat daarmee het burgerleven en je gaat het leger in. En dat kun je wel begrijpen, ook de kinderen wel, dat is een enorm rigoureuze keuze, een enorm ingrijpende keuze. Want alles wat je tot dan toe gewoon vond en normaal vond, dat moet je achter je laten. Je moet andere kleren gaan dragen als soldaat. Je hebt als soldaat ook ander gereedschap nodig. Je gaat ook over andere dingen praten. En je moet weg van huis, weg van je stad of van je dorp. Je moet je vrienden verlaten, je ouders of je gezin. Je moet een hele andere kant op. Je kunt niet langer burger zijn thuis, want je wordt soldaat. Je gaat een ander leven leiden. En hier staat er in vers 4, als je eenmaal in dat leger zit, dan moet je niet meer ingewikkeld worden in de handelingen des leeftochts. Dat geeft een beetje aan hoe wij vast kunnen zitten in de beslommeringen van alle dag. Ingewikkeld. Je bent bezig met het levensonderhoud, met de zorgen voor eten en drinken, voor voedsel, voor veiligheid. Nou zegt Paulus, als je het leger ingaat, dan moet je dat loslaten. De zorgen van thuis, van levensonderhoud, die moet je loslaten. Ook voor jezelf in het leger heb je dat niet meer nodig. Daar zorgt de commandant wel voor. Voor voedsel en voor veiligheid ben je vanaf dat moment aangewezen op je commandant. Daar moet je niet meer mee zitten. Dat is natuurlijk tot op de dag van vandaag zo. Als je het leger ingaat, en daar word je ook op getraind, dan moet je gemotiveerd zijn om er ook echt voor te gaan. Anders hou je het niet vol in Afghanistan. Als je op een klein kamp zit en de omstandigheden zijn slecht, dan heb je motivatie nodig. En als je dan eenmaal op zo'n kamp voortdurend denkt aan thuis, of je wel mailcontact kunt krijgen, en op een gegeven moment moet je iets ondernemen, je moet met elkaar weg en jij zit maar met de zorgen voor thuis of je zo meteen wel goed te eten krijgt, dan ben je als militair niet bruikbaar. Dan heeft zo'n commandant niets aan je. Daar kan je niet mee verder. Thuis moet je loslaten. Het burgerleven ligt op dat moment achter je. En je bent er dan in de eerste plaats voor je commandant. Daar gaat het om. Dat is het doel. Dat staat ook in vers 4. Er staat, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg heeft aangenomen. Opdat betekent met het doel. Uiteindelijk ga je niet met elkaar de strijd in voor jezelf. Je doet het opdat je die mag behagen, dat je die mag dienen die je heeft aangenomen. Je gaat niet voor jezelf op pad. Je moet op dat moment zonder overleg je meerdere dienen. En zeker als dat spannend wordt, dan moet je op elkaar kunnen rekenen. Dan wordt er niet meer gediscussieerd. Dan zul je moeten doen wat je baas van je vraagt. Wil je met elkaar winnen, dan zul je met elkaar moeten dienen degene die je heeft aangenomen. Nou zegt Paulus, zo moet je christen zijn. Zo moet je soldaat van Jezus zijn. Dat is met één doel. Dienen degene die je tot de krijg, tot de strijd heeft aangenomen. Gemeente, op die manier komt dat lijden van vers 3, lijdt verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus misschien wat dichterbij. Eigenlijk zegt Paulus, als je Jezus wil volgen, dan betekent dat dat je hier en daar dingen zult moeten doen en zult moeten laten die je moeilijk vindt. Je moet in de keuzes die je maakt, moet je helder zijn. Timotheus, vraag jezelf af, ben je beschikbaar voor het leger van koning Jezus? Ben je bereid om te gaan voor God? Ben je bereid om te dienen degene die je tot de krijg heeft aangenomen? Ook als het een beetje pijn doet. Ook als je dingen moet doen die tegen je ingaan. Ook als je misschien leuke dingen moet inleveren. Wil je dat wel? En Paulus zegt, als je Jezus volgt, dan moet dat echt. Dat kan niet anders. Ik ben daar heel eerlijk in. Ik doe er niet moeilijk over, Timotheus. Lijdt verdrukkingen als een goed soldaat van Christus Jezus. Timotheus, je bent misschien wel veel te veel met je eigen angsten bezig. Met je eigen vragen. En ik wil hebben dat je je aandacht richt op degene die je tot de kerk heeft aangenomen. Op Jezus zelf. Weet je, die geest van kracht en van liefde en van zelfbeheersing, die is teruggelopen omdat je te veel met jezelf en te weinig met Jezus bent bezig geweest. En ik vraag je, groei, word sterker in de genade van Christus Jezus en leid verdrukkingen. Dat zal die geest van God weer bij je terugbrengen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe vertaal je dat naar vandaag de dag in onze wereld? Wat moet je nou met de opdracht van Timotheus, van Paulus aan Timotheus in deze tijd? Nou, ik zou eerst eigenlijk willen zeggen, u weet dat voor uzelf het best. Daar waar u geroepen wordt om God te dienen, en daar waar u daar moeilijkheden mee hebt, waar de spanning ligt tussen de woorden van God en je eigen gedrag, je eigen pijnpunten. In de Bijbel komt het woord dubbelhartig een paar keer voor. En in het Hebreeuws staat er dan altijd twee keer het woord hart. Je hebt een hart voor jezelf en het hart, een hart dat je geeft aan God. En ik denk dat we dat allemaal herkennen. We zouden graag God willen dienen, maar tegelijkertijd ook een aantal dingen voor onszelf houden, waar we zelf over willen regeren. En Paulus zegt, dat moet je dus niet doen. Je kiest voor Jezus of je doet het niet. Je bent zijn soldaat en je accepteert wat pijn doet. Maar je doet het niet. Je moet kiezen. Helder en duidelijk. Ik zal wat voorbeelden geven. Dat vind ik altijd erg moeilijk, want ik loop dan altijd risico dat het een voorbeeld is wat u net helemaal niet aanspreekt. Dat heel de preek op grond van het ene voorbeeld wordt beoordeeld. Maar toch denk ik dat het goed is om een paar voorbeelden te noemen, om misschien op gedachten te brengen wat het lijden in onze tijd zou kunnen betekenen. Paulus zegt, het feit dat je Jezus volgt zou wel eens kunnen betekenen dat je moet lijden, bijvoorbeeld in een relatie die je met iemand hebt. Een vriend of een vriendin. Als je Jezus wil volgen en je wil hem dienen en een vriend of een vriendin staat daartussen, maakt dat onmogelijk, zou dat wel eens kunnen betekenen dat je die relatie moet verbreken. Dat je de pijn moet lijden aan het verliezen van een mens om Jezus te kunnen volgen. En wat met mensen kan, dat kan ook met dingen, met werk of met een beroep of met een studie. Als je weet dat het je verhouding tot God in de weg staat, dan zegt Paulus, leid verdrukkingen als een soldaat. Maak keuzes die helder zijn en dien Jezus. En doe er ook niet moeilijk over, je hebt de keus om het lijden te accepteren of niet. En hij roept op om Jezus te dienen. Een ander voorbeeld, een gesprek op een catechisatie. Het was hier, ik heb het ook veel op school gevoerd, over naar welke film mag je nou kijken en naar welke film mag je niet kijken. Ik heb het toen teruggebracht, omdat dat wat makkelijker praat, over films waarin wordt gevloekt. Mag je daarnaar kijken? En ik gaf niet het gewenste of het verwachte antwoord, maar ik vroeg aan die groep, wat vind je daar nou zelf van? Stel dat er een keer wordt gevloekt in een film, moet je hem dan uitzetten? Ja, zeiden ze, dan kan je eigenlijk naar geen enkele film kijken. Dat was een ijzersterk argument, ze ging overstag. Ik zei, oké, stel nou voor dat er twee keer in een film wordt gevloekt. Kan je dan naar een film kijken? Vind je dat dan goed? Je zit allemaal klaar en je bent bereid om te kijken. Het is misschien heel gezellig, zaterdagavond. Ja, is Stel nou voor dat je na 10 minuten, na 15 minuten moet uitzetten. Dat doe je dan natuurlijk niet. Nou zei ik, stel nou voor dat er 3 keer wordt gevloekt. En toen kwamen er wat tegenstemmen, want dat ging natuurlijk steeds verder zo. Staat er in de Bijbel dat je de naam van God wel 2 keer ijdel mag gebruiken en pas bij de 3de keer is het niet goed meer? En daar moet je kiezen wat je doet. Aan of uit. En het gaat me niet om dat hele specifieke voorbeeld, maar je weet zelf wel wat je ziet allemaal en wat je voorbij ziet komen. En dat er soms momenten zijn dat je denkt bij jezelf, dat kan eigenlijk niet. En dan vraagt Paulus aan Timotheus, dan moet je kiezen. Als je Jezus wil volgen, hoe klein ook maar het lijden hier is, dan moet je zeggen, jammer dan. Dan maar uit. Misschien heb je wel het gevoel dat de avond een beetje bedorven is. Maar Paulus zegt, de keus is aan jou. Wil je die behagen die je heeft aangenomen of niet? Nog een ander voorbeeld. En daarvoor maak ik gebruik van het woordenpaar scoren en dienen. Scoren is gericht op jezelf en dienen is gericht op de ander. En het kan heel ontdekkend zijn om jezelf af en toe eens de vraag te stellen, wat doe ik nu? Ben ik nu bezig met scoren of met dienen? Op je werk, contacten met collega's, het werk ook in de kerk, tot en met het gebed toe, jezelf de vraag stellen, waar ben ik mee bezig? Ben ik nu bezig met mezelf, met de score, of ben ik bereid om te dienen? In het onderwijs is me opgevallen dat ouders altijd willen hebben dat hun kinderen scoren. Zo hoog mogelijk. Maar niet willen dienen. Althans, dat werd nooit zo gezegd. Misschien moet ik het nog eenvoudiger maken. Gewoon in een gesprek met iemand. Je bent aan het praten. Ben je dan stiekem aan het scoren door te vertellen waarin je allemaal goed bent? Of ben je bereid om te luisteren naar de ander? Ook al kom je zelf niet zo aan de orde. Ben ik aan het scoren of aan het dienen? Ook al moet ik dan iets van mezelf kwijt inleveren. Gemeente, voor iedereen zal die spanning weer ergens anders liggen, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik met de voorbeelden wil zeggen. Paulus zegt, leid verdrukkingen. En dat betekent dat je hier en daar jezelf zult moeten verliezen. Zult moeten kwijtraken. Dat je moet kiezen en helder moet zijn wat je wel doet. En wat je niet doet. En dat is niet populair. En dat is ook niet makkelijk. Trouwens, ook de opdracht is niet makkelijk om die door te geven. Het lijkt wel of Paulus dat een beetje voelt, alsof hij van tevoren al een beetje de weerstand voelt die hij bij Timotheus zal oproepen. En dan ga ik ter afronding naar vers 7. Lijden ligt niet zo voor de hand, ook niet in die tijd. Dat hoeven we echt niet te denken, dat lijden alleen maar in onze poldertijd niet gewaardeerd wordt. Ook toen gingen mensen lijden uit de weg. En dan zegt hij tegen Timotheus, nadat hij gezegd heeft dat hij moet lijden met 3 voorbeelden, zegt hij, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Zoiets als, laat het nou even op je inwerken. Denk er eens over, praat erover met elkaar. Merk hetgeen ik zeg. Maar de Heere zal wel zorgen dat je het zult gaan begrijpen. Dat je er verstand voor krijgt. Hoe het in elkaar zit. En voor het verstand staat het samenstromen van dingen. Je kunt het in onze taal nog tegenkomen als wij zeggen, ineens zien wij dat alle puzzelstukjes op hun plaats vallen. En dat herkent u wel als u terugdenkt aan het lijden achteraf. Dan zeg je vaak, achteraf begrijp ik dat. En zoiets bedoelt Paulus hier. Hij zegt, neem het nou mee, overdenk het eens, ook de opdracht tot het lijden. En als je daarover nadenkt, dan zul je merken wat ik ermee bedoeld heb. Dan zal God je verstand geven om te begrijpen dat je inderdaad moet lijden. Om te kunnen groeien in het geloof en in de genade die er is in Christus Jezus. Gemeente, er valt natuurlijk nog veel meer over dat lijden te zeggen, maar het is denk ik goed om het hierbij te laten. Misschien mag ik samenvatten een aantal dingen die aan de orde is geweest. Ten eerste, rond het woord geloof. Paulus dankt God voor het geloof bij Timotheus. Tweede woord, rond het woord groei. Paulus mist de ontwikkeling, de groei bij Timotheus. De geest van kracht, van liefde en van zelfbeheersing. Het derde woord, lijden. Daarom geeft hij de opdracht, Timotheus, jij moet als soldaat van Jezus Christus lijden. En van het lijden zou ik twee woorden willen noemen. Eén is dienen, Jezus dienen. En de ander is kiezen, helder en duidelijk kiezen. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Amen. bidden. Heere God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u. Om u te danken. Te danken voor uw woorden waarin u ons oproept om verdrukkingen te lijden. Als volgelingen van u. Heere God, wij bidden u om uw geest, om te groeien in de genade die er is in Christus Jezus. Wij bidden u om uw geest van kracht en van liefde en van zelfbeheersing. Wij bidden u om uw geest, om in navolging van u bereid te zijn tot lijden, tot het maken van keuzes die soms wel lastig zijn. Wij bidden u om verstand. Om verstand met het licht van u. Zodat we weten hoe wij u zullen dienen. Dat bidden we voor onszelf, persoonlijk. Maar ook voor elkaar, als gemeente, als gemeenschap. Ook in de kerk in Nederland, ook in onze gemeente is de groei eruit. Dan kan alle aandacht gaan naar onszelf. Heere God, geef dat we ons richten, zoals Paulus dat doet, om het lijden te dragen, om de uitverkorenen te kunnen bereiken. Opdat ook zij de zaligheid, de heerlijkheid in Christus Jezus zullen verkrijgen. Leer ons de wereld lief te hebben zoals u de wereld lief hebt en waarom u uw Zoon ook gezonden hebt. Heere God, zo dragen we elkaar aan u op. En we denken aan de kinderen. Wij bidden u om een zegen voor de jongeren. Zegen hen met uw geest. Met geloof, overtuigd en overtuigend geloof. Wees hen erbij op school die voor velen morgen weer zal beginnen. Help hen in de studie. Leid hen door uw geest naar een eigen plaats in deze samenleving. We dragen de gezinnen aan u op waar de jongeren worden opgevoed. En ook de anderen die daar een bijdrage leveren. Ouderen, vrienden, kennissen, opa's en oma's. Zo dragen we elkaar aan u op. Getrouwd en ongetrouwd. Met kinderen en zonder. Jonger en ouder. Sterker en zwakker. God, wij leven in een wereld waarin heel veel en ook op heel veel manieren tot ons komt. En wij bidden u om uw leiding daarin. We willen u speciaal ook bidden voor Thomas van den Berg, die van de week in het ziekenhuis heeft gelegen. Wij bidden u om herstel, maakt u hem weer beter. Het zal ook een ingrijpende gebeurtenis geweest zijn voor hemzelf, voor de andere kinderen en zijn ouders. Wilt u ze rust geven en vertrouwen in uw leiding. We dragen de familie van de heer Klem aan u op. Vanwege de begrafenis die in deze week heeft plaatsgehad. Wilt u vertroosten degene die hij achterliet. We dragen en we denken aan het werk, Heere God, van dominee Snaters in Kenia en de studenten die daar werkzaam zijn. Stel hem tot een zegen in het werk dat hij mag doen. Zowel in zijn lessen die hij mag geven als in het bezoeken van de lokale gemeente en de gesprekken met de ouderlingen. En het leiding geven aan de studenten die op het veld aan het werk zijn. We dragen de vacatures van de kerkraad aan u op. En wij bidden u om mensen die bereid zijn om u te dienen. Heere God, in deze dienst waarin we hebben nagedacht over het lijden, willen we ook denken aan de mensen die moeten lijden. Gewoon in het algemeen. Op allerlei manieren. Iedere keer te maken hebben met het lijden. Soms onverklaarbaar. Een eigen lichaam, een eigen geest, het huwelijk, het gezin. Soms jaren achtereen. Wilt u geven, wilt u ons vasthouden en geven dat we volharden in het geloof en niet bij u vandaan raken. Soms is het zo onverklaarbaar dat we de neiging hebben om u de schuld te geven. En geef dat we niet op onszelf zijn geconcentreerd, maar dat we het geloof hebben om van u, vanuit u naar ons leven te kijken. We denken aan de mensen die moeten lijden vanwege hun geloof. Dat gebeurt ook in ons land. In de klas, op het werk, misschien in de straat of in omgang met collega's. Wij zijn daarbij. We denken ook aan de mensen die leven in landen waar ze altijd moeten lijden omdat ze Jezus Christus volgen. Aan moslims die christen zijn geworden, ook in ons land, die in de steek gelaten zijn door anderen. Die worden vervolgd tot in ons land toe. We dragen de vervolgde kerk aan u op. Wees er nabij, Heer God, vertroost hen en gebruik hun lijden om uw koninkrijk te brengen. En geef hen zelf een rustig en een blijmoedig geloof. Wij bidden u, Heer God, zo voor deze wereld. De komende week zijn er heel veel kerken een gebedsweek. Wij bidden u om meer gebed. Om meer betrokkenheid op het gebed. Geef dat er mensen zijn die bidden voor de stad hier, Rotterdam. Voor ons land ook, om voor een nieuwe regering. Leert u ons bidden. Leert u ons vertrouwen en opent u onze ogen voor dat wat u doet op het gebed. Zo bidden wij u voor deze wereld en de vrede. We denken dan in het bijzonder aan het Midden-Oosten en aan uw eigen volk. Laat uw koninkrijk komen en verheerlijk uw naam op de ganse aarde. Halleluja. Amen. Ons slotlied of liederen zijn de laatste twee versen van Psalm 66, Psalm 66 vers 9 en 10. vrede, verwacht de toekomst van onze Heer Jezus Christus en draag met u mee de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.